Ja, zo word je opnieuw bewust van je eigen situatie. Hoe zit het met jezelf in relatie met de omstandigheden? Hoe zit het met jezelf in relatie met de omstandigheden? Als je zegt, het is koud. Het vriest. Daar heb je zo'n omstandigheid. Hoe zit het met jezelf in relatie met die omstandigheid? We wensen elkaar alle goeds toe voor 2003. Weer een nieuw jaar. Weer een nieuwe periode in de tijd. Wat is je relatie tot die omstandigheid? Zie dat er meerdere mogelijkheden zijn. We spreken van een ik in de wereld, een persoon in de wereld, wanneer die zich daar aan die omstandigheden gebonden weet. Wanneer dat ik denk dat die aan die omstandigheden onderworpen is. Wanneer je denkt dat je daardoor bepaald wordt. Blijkbaar zit je eigen identiteit dan daarin vast. Namelijk, je leeft in het jaar 2003. In deze januariperiode waarin het vriest. Waarin de verkiezingscircus op gang komt. Enzovoorts, enzovoorts. Op welke wijze definieer je? Merk op dat een knooppunt van die identificatie het lichaam is. Dat wanneer dat knooppunt verdwijnt, dat dan ook heel gemakkelijk al die andere elementen waaraan je vastzit, dat die verdwijnen. Hoe is je eigen zijnservaring? Kun je dat ook zo ervaren? Ik ben niet geboren, ik zal nooit doodgaan. Zelf zijn zonder onderworpen te zijn aan tijd. Zelf zijn zonder onderworpen te zijn aan temperaturen. Zonder onderworpen te zijn aan allerlei bedachte beelden. De overgang van het een naar het ander is een omslag in denken, in die zijnservaring. Het is duidelijk dat die ene denkvorm heel sterk wordt bevorderd zo in de maatschappij, in de relatie met andere mensen. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het best. Weer een nieuwjaartje. Ja, weer een nieuwjaartje. Het gewone alledaagse gepraat. Daarin wordt die ene vorm van denken over jezelf heel sterk bevestigd. Omdat het al jaren zo gaat, is dat het meest vanzelfsprekende. Het is de zaak weer opnieuw zelf te gaan kijken. Hoe zit het nou eigenlijk? Als je zelf opnieuw op een nuchtere manier gaat kijken. Alleen vaststelt wat er vast te stellen valt. Dan zie je dus dwars door al die constructies heen. Die constructies die betreffen dus heel duidelijke standaarden. bepaalde begrippen die dan als norm worden genomen. Bijvoorbeeld de tijd van de kalender, de tijd van de klok. En wanneer dat het referentiepunt wordt, dan wordt daarin alles ook neergezet en dan heeft het alles een plaats. De standaard van het eigen lichaam, zoals het in een anatomieboekje voorkomt. Maar het zijn allemaal verhalen die best eens aardig zijn, onder bepaalde omstandigheden nuttig zijn. Maar wat heb je er in wezen mee te maken? Zodra je die dingen serieus gaat nemen, dan zit je eraan vast. Wanneer je terug gaat naar jezelf en opnieuw gaat kijken, kun je dan iets zeggen over de tijd? Kun je dan iets zeggen over jezelf? Als je eerlijk bent, dan moet je zeggen nee. Of 100.000 dingen. Alleen wanneer er een tegenstelling geschapen wordt, dan krijg je een identificatie. Als je terugkeert tot jezelf, ben je man of vrouw? Alleen wanneer er een tegenstelling geschapen wordt, dan krijg je de identiteit van het een op het ander. Ben je jong of oud? Ben je groot of klein? Als je teruggaat naar jezelf, kunt er niks over zeggen. Het ene is niet verschillend van het andere. Het blijft open. Hoe zit het met jezelf? Direct krijg je het staan tegenover het niet-zelf. Maar wanneer je naar die bronnen van je zelfzijn gaat kijken, zeg je dat zelfzijn dat gaat op in iets wat geen scheidingen meer kent. Is het nou koud of warm? Dan moet je eerst weer helemaal dat kader weer in je hoofd gaan zetten van, oh ja, het was koud en even kijken en hier is het wel lekker warm enzovoorts. En dan krijg je een bepaalde uitslag. Maar wanneer je dat nou niet doet, alles blijft onbeslist, non-dualistisch. En als iets blijkt in een bepaalde situatie, natuurlijk, je kunt het best een naam geven, alleen je doorziet de betrekkelijkheid ervan. Is het buiten koud? Totaal niet, wanneer je in Siberië met meer 40 graden gewend bent. Lekker, is open. Maar zie je die structuur, hoe dat werkt? Je gaat onderscheidingen maken. Het ene stellen tegenover het andere. Je identificeert je met het een en het andere hoort dus niet bij je. Dat is de dominante vorm van denken, voorstellen, voelen. Terwijl het natuurlijk absurd is. Nou, als je dat even ziet, dan is er werkelijk een doorbraak. Het is een geweldige ontspanning daardoor. Want je hoeft geen spanning meer in te stellen. Geen dingen meer gescheiden te houden. Maar nogmaals, zie hoe dat denken normaliter werkt. Hoezeer dat in de maatschappij versterkt wordt. Maar ook hoe betrekkelijk het is. Hoe het ook illusies schept. Ben je veilig? Ja, het staat tegenover onveiligheid. Kun je er uiteindelijk iets over zeggen?
Nee.
Alles wat als een zekerheid geponeerd wordt, is eenzijdig en daardoor een illusie. Wanneer je opnieuw gaat kijken, dan zie je het. Dat die scheidingen niet bestaan. Dat elke vaststelling die je doet, dat het erg willekeurig is. Dat het in een bepaalde context wel geldt, maar in een andere niet. En daarom betrekkelijk is. Je ziet dus dat elke groep zijn eigen werkelijkheid schept. Maar het zijn kastelen in de lucht. En als de zon echt iets anders gaat schijnen, dan blijkt het de Fata Morgana te zijn. En iedereen in elke groep die wil zijn eigen luchtkastelen heel stevig en sterk maken. Iedereen die wil zo zekerheid creëren. En hoe meer onzekerheid er is, des te harder wordt gezocht naar zekerheid. Betekent dus dat men nog blinder wordt. Fanatieker en weet ik wat. Ja, er zitten nog wat mensen bij die hier voor het eerst zijn, geloof ik. Ik weet niet of dit allemaal duidelijk was. Ook voor de mensen die hier vaker komen.
Als je in een periode zit van dat je realiseert de onzekerheid, dan kun je blindelings of fanatiek gaan zoeken. Dat is dan niet juist weg, maar...
Dat is een reactie.
Wat kan dan een ander uitgangspunt zijn of begin vanuit zo'n onzekerheid?
Dat zit ik nog net allemaal te vertellen. Niet dat je naar een zekerheid moet zoeken, dus dat je die onzekerheid kwijt zou willen raken. Maar dat je opnieuw gaat kijken en zegt, hoe zit het nou eigenlijk werkelijk? Je zegt, hé, blijkbaar is elke zekerheid eenzijdig, betrekkelijk. En daardoor ook nog eens een keertje je bron van lijden, waarin iedereen gaat aan het geloven en je probeert je daaraan vast te houden. Dus dan doorzie je al het eerste wat fout gebeurd is, namelijk dat je een tegenstelling schept tussen zekerheid en onzekerheid. En dan zit je op het punt van onzekerheid en dan zeg je, ja, ik wil zekerheid hebben. Maar wat voor zekerheid dan ook geponeerd wordt, de mensen die binnen dat hokje zitten, die voelen nog ergens die onzekerheid. Conclusie, zekerheid en onzekerheid gaan altijd samen. En als je te veel naar één pool toetrekt, dan krijg je problemen. Wanneer je precies gaat kijken hoe het zit, zeg je, oh ja, ik laat het maar open. Want er zit geen fundamentele scheiding tussen. Dus dat is het hele probleem, hè?
Maar daaruit zou je dus kunnen concluderen dat er nooit problemen zijn. Omdat je ze altijd
dat
weg
goede,
kunt
hele goede conclusie. Denken. Nee, het gaat niet wegdenken. Denken. Het gaat om opnieuw kijken dat het probleem niet bestaat. Dat het een kunstmatige constructie is. Waarom een kunstmatige constructie? Omdat een kunstmatige scheiding geschapen is. die er niet bestaat wanneer je opnieuw bij jezelf te raden gaat.
Maar u wilt niet zeggen dat... problemen alleen een... is hoe je er naar kijkt.
Jawel.
Dat vind ik heel moeilijk te accepteren.
Ga maar dan, maar moet je wel diep genoeg kijken. Wat voor probleem je ook hebt. Het zit hem vast uiteindelijk op een scheiding maken. En dan ook nog eens een keer de identificatie met één van de twee. Of één van de vele. Uiteindelijk, zei ik, komt het dan neer op de identificatie met dit lichaam. Dat gescheiden wordt van andere lichamen, van de ruimte om je heen.
Maar als ik niet te eten heb, dan heb ik een probleem.
Maar wat zeg ik nou net? Het zit niet in dat al of niet eten. Het zit in de identificatie met het lichaam. Dat, ja, veel of weinig voedsel krijgt. Maar hoe zit het met jezelf? Moet je eens kijken hoe betrekkelijk dat is. Je ziet dat wanneer je eens een keer naar een andere gaat kijken die het hele jaar door vasten.
Ja, maar dat is een keuze, die mensen.
Ja, maar het geeft wel aan dat het niet zo vanzelfsprekend is om op één plaatsje te gaan staan en zeggen, nee, kijk, ik moet veel eten. Nog dieper van, hoe zit het met jezelf als, ja, dat lichaam? Hoe zit dat? Wanneer je er helemaal in duikt, je zegt, ja, ik heb honger en ik wil eten, dan is dat een bepaald standpunt. Wanneer je dat in het grote geheel ziet, zeg je, ja goed, het kan best zijn dat daar op dat plekje honger is. Maar wanneer je verder terug gaat naar jezelf, maar genoeg terug gaat naar jezelf, dan merk je je conditie van voedsel, zo verschrikkelijk betrekkelijk. Uiteindelijk ben je er niet van afhankelijk. Allerlei meer oppervlakkige dingen, daarin is het vast wel duidelijk. Het gaat uiteindelijk dus toch wel om de hechting aan dat lichamelijke leven. Maar daar geldt toch hetzelfde voor. Wat is het leven nou? Je moet het al heel duidelijk omlijnen. Zeggen, nou, dit is mijn leven in deze periode. Over 150 jaar zal ik er zeker niet meer zijn. En voor 50 jaar was ik er ook al niet. Enzovoorts, enzovoorts. En dan zeg je, ja, nou, dat zijn, tegenover dat niet zijn. En dan kies ik voor het zijn. En meteen zit je in de leven. Waarom? Omdat je daarin hecht. Dat is je identiteit. Vanuit die eerste hechting krijg je al die andere hechtingen die er aan vastzitten. Alle aspecten van je leventje. Wanneer je teruggaat naar jezelf, je omstandigheden. Ja, in zekere zin zijn ze er. Maar voor mezelf, in die zin.
Als je zegt van, wat je bepaalt door de omstandigheden, duurde even dat ik de vraag snap. Want als je dan teruggaat, dan kom je niks tegen wat zich laat bepalen door omstandigheden. Maar,
ja, dan heb je hetzelfde vastgesteld.
Ja, dat stel ik vast. En vervolgens... Wat dan niet bij me doordringt, is dat dan alles één is. Het is meer zo dat ik het idee heb van, ja, ik heb gewoon, wat als je naar binnen kijkt, heeft niks te maken met dit hier buiten, maar dat lijkt dus wel een enorme scheiding.
Ja, dat kan. Begrijp
je wat ik daarmee bedoel?
Ja, dat kan onder bepaalde omstandigheden zo ervaren worden. Maar wanneer je dan weer eens een keer verder kijkt, ga er maar uit van, je gaat naar binnen toe, en dan krijg je een scheiding tussen binnen en buiten.
Ja, wat je dan binnen noemt. Hè?
Dus goed.
Binnen, het is niet naar binnen toe. Het is,
zelf zijn tegenover niet zelf zijn.
Ja, daar is dus blijkbaar iets. Ja.
Ja, maar wanneer je opnieuw gaat kijken, dan zie je dat je er nauwelijks iets over kan zeggen. Dat ook die scheiding zo doorzichtig wordt, betrekkelijk wordt, opgeheven wordt.
Maar dat is iets wat, laten we zeggen, moet gebeuren. Dat kun je
wel. Maar je kunt wel door op deze manier heel precies te gaan kijken. Op een gegeven ogenblik, dan komt dat. Oh ja, hé. Eerst ervaar ik dat ik vastzit in allerlei dingen. Maar wanneer ik terug ga naar mezelf, oh nee. Dan ervaar ik dat ik helemaal niet onderworpen ben aan al die omstandigheden.
Nee, dat is wat ik heel erg duidelijk zie.
Maar dat is dus al een geweldige overgang ten aanzien van het oude denken.
Jawel.
Nou, wanneer je daarbij blijft, moet je dan eens een keer kijken wat er gebeurt. Wanneer je terugkeert naar jezelf en je gaat opnieuw vaststellen hoe zit het met mijn grenzen. Is die grens er wel?
Nee.
Ja.
Nee, maar en tegelijkertijd is het gekke dat dit alles er is, dat het lichaam er is, dat die hechting er is, dat al die dingen er zijn.
Tegelijkertijd, je zegt het goed.
Nou, zo, je praat in woorden, maar je woorden zijn niet je eigen ervaring. En de woorden die binnenkomen, die ik spreek, zijn ook los van mijn ervaring. En op dat punt waar je dus zegt van alles is eigenlijk één iets, dat kan ik niet snappen in die woorden.
Ik zeg niet dat alles één positief iets is.
Nee,
ik zeg dat het één zowel als het ander is. En dat zeg jij net ook tegelijkertijd.
Dat is wel wat ik zei. Ja.
Blijkbaar kwam er toch voort uit een zekere ervaring. Vanuit de positieve zekerheden is dit stuk onzekerheid wel vreemd. In het denken.
Ja, het valt niet meer ik kan het niet aan mezelf vertellen. Dat kan
niet. Je kunt alleen zeggen, nou, ik ga het maar proberen door te zeggen het een en het ander.
Ja.
Stel, de grondregel van de logica is van, nee, wanneer het dit is, dan is het niet iets anders. A is niet A. Mm-hmm. En wanneer je dan ineens zo teruggaat en je ervaart iets van, oh ja, A is ook niet A. Ik ben ook de ander. Ik ben ook het niet zelf. Ik ben er ook niet. Ja, dan stopt het denken. En zolang je blijft denken, dan.
Blijf moet ik denken weer aan om je woorden te horen en dan snap ik er dus geen zak van. Dat is.
Nee, blijf nou eens niet in je hoofd zitten.
Ja, dat komt dat je allemaal dingen zegt. Ja. Dan weer gaan we beluisteren. En dat
ja, je hebt
dan weer.
Een hele grote moeilijkheid, Robert.
Dank je.
Dat wanneer jij met woorden bezig bent, dat je in je hoofd gaat zitten. En dat je denkt dat woorden in je hoofd horen. Maar wanneer je nou eens die woorden in je buik stopt.
Dat is wat je bedoelt met er tegenaan luisteren. Dus.
Tuurlijk. En jij bent continu bezig voor je werk met woorden. En dan zit je maar alles zo opnieuw te formuleren enzovoorts. En dat is een hele specifieke manier om met taal om te gaan. Je kijkt namelijk naar de vorm. Naar de constructie. Grammatica enzovoorts. Ik zeg, nee, dat is allemaal best. Maar het is wel eens heel specifieke manier om met woorden bezig te zijn. Wanneer je hardop mantra's reciteert. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama. Nou, dan heeft jouw manier van kijken naar woorden totaal geen betrekking op deze woorden. Totaal niet. Die woorden hebben een heel andere betekenis. Een heel andere context. Het zijn vibraties die iets doen. Verder niks. Het hoofd heeft er niks mee te maken.
Nou, over dat zelf en dat niet zelf. Hè? Ik vertelde je laatst dat ik een keer even bewusteloos was, of een absence was dat. Hè? Mm-hmm. En toen was er dus niets.
Ja.
Toen zei je, van, dan is er gewoon niks. Oké. Okay.
Ja.
Maar ik had nog altijd het idee, het gevoel van dat. En dat je niet afhankelijk, dat wat je bent, mm-hmm. niet afhankelijk is van je lichaam. Mm-hmm. En dat het lichaam daar een object is in dat bewustzijn. Mm-hmm. Dus als dat lichaam op een of andere manier niet functioneert of bewusteloos is, mm-hmm. dan zou dat toch waargenomen moeten worden. Of zit ik dan in een denkfout ergens? Zit ik gewoon ergens te denken?
Nou, dat is het dan nou juist.
Dat is toch iets?
Ja. Dat je, wanneer alles weg gaat vallen, wat gebeurt er dan? Dan kun je wel zeggen, ja, dat heeft met het lichaam te maken. Maar het heeft vanuit ervaring heeft het ook niks met het lichaam te maken. Er is intern een bepaalde ontwikkeling in die sfeer van zelfzijn. Is er een bepaalde ontwikkeling waarin steeds meer wegvalt.
Maar dan zou dat inhouden dat het niet zelf het enige is
nee.
wat je bent. En dat andere er soms is, maar meestal niet.
Nee, want dit gaat voorbij die scheiding tussen zelfzijn en niet-zelfzijn.
Ja, maar dat niet-zelf is, wil je dan niet het onbewegelijke bij?
Dat niet-zelf is ook een pool tegenover dat zelfzijn.
Ja, nou, ik heb het dan over dat onbewegelijke.
Wanneer je zegt van, nee, ja, maar je moet dus alleen maar praten op grond van ervaring.
Ja.
Wat gebeurt er wanneer er zo'n toestand optreedt waarin alles wegvalt? Wanneer je dat intern ervaart, dan vallen allerlei dingen weg en je ervaart van allereerst, er komt een sfeer waarin steeds minder vormen aanwezig zijn, minder vormen van de wereld, minder vormen van mezelf. Het zelf zijn en niet zelf zijn is de laatste tegenstelling die daar ook nog eens een keertje komt. En het is een opgaan in dat onbeschrijfelijke. Het gaat er dus om niet zo'n ervaring zoals je die gehad hebt, achteraf nog eens een keer zo te reconstrueren. Maar het gaat om terug te keren naar de interne ervaring. Wat gebeurt er wanneer werkelijk alles weg gaat vallen? Dan heb je ook weten van dat onbeschrijfelijke.
Maar dan valt de wereld die jij geconstrueerd hebt dus weg.
Precies, plus alle beelden van jezelf vallen weg.
Maar wat ik dan het kromme vind, dat het voor een ander niet uitmaakt. Voor de wereld zelf maakt het niet uit. Mijn lichaam ligt daar.
Dat zit je nou weer te zeggen,
ja,
maar okay. Het bewijs dat is.
Je wou zeggen, op het moment dat je weer zogenaamd bij bewustzijn komt, creëer je de hele wereld weer.
Precies.
Dat is het punt dan.
Ja.
Ja, Jezus.
Dat er een stabiele wereld zou zijn die onafhankelijk zou zijn van jezelf, dat is weer zo'n ene pool.
Ja.
Dan ga je namelijk aan de wereld een bepaalde status toekennen van absoluutheid.
Ja, nou goed, daar zat ik dus mee. Ja. Dat is dus, ja.
Maar dat is een dominante denkvorm.
Ja.
De tijd, ja, die gaat door. Straks zal ik er niet meer zijn, enzovoorts.
Nee, maar dat moet er niks... Ik had altijd het gevoel in het bewustzijn komen die drie stadia van wakker zijn, dromen en droomloos slaan, die vinden plaats binnen bewustzijn.
En dan het is een onbeschrijfelijke zaak, continu. En wat er op een gegeven ogenblik aanwezig is, ja, er is een zekere gekendheid en kennendheid die ook dan nog eens een keer helemaal verweven zijn en ja, er ontstaat iets en wat er ontstaat nou ja, voor zover je er nog iets over kunt zeggen dan zeg je er iets over en daarin zit altijd steeds weer opnieuw, wanneer je iets zegt steeds weer opnieuw het scheppen van tegenstellingen. Maar wanneer die tegenstellingen nou allemaal verdwijnen? Ja, het laatste wat je kunt zeggen is dat er iets onbeschrijfelijks groots is dat voorbij al die tegenstellingen gaat, maar dat het wel ook de kern van jezelf zijn betreft.
Nou ja, dat heb ik in diepe meditatie als stilte dan ervaren. Ja. Stilte die alles doordringt en waar alles in plaatsvindt. En
wanneer je helder bent bij het begin dan van zo'n absence, dan zul je hetzelfde ervaren. Maar dan moet je wel dus intern helder blijven, net zoals in die meditatie. Maar dan moet je niet weer gaan zeggen van, nee, kijk eens, ik weet dat ik nou in diepe meditatie ben, maar ik weet ook dat die wereld doorgaat.
Nou nee, dat is natuurlijk, dat is weer denken dan.
Precies.
Ja. Ja, dat heb ik wel, snap ik wel.
Dus zo'n punt van hele diepe meditatie, of van zo'n absence, die ga je natuurlijk in je denken weer in de tijd zetten, op een bepaalde plaats zetten,
ja.
Afhankelijk maken van toestand van het lichaam, enzovoort.
Dus het enige wat je kan doen is vaststellen dat er op een gegeven moment niets is, en dan is die wereld er ineens weer.
Ja.
En dat is het enige wat je vaststelt, en dat vindt plaats in jou.
Okay. En dat vindt plaats in jou, het vindt gewoon plaats.
Ja.
En scheidingen tussen zelf en niet zelf, die kun je daarin niet maken. Dat geldt ook voor het gewone waarnemen, hoor. Je kunt bij iets wat je ziet, kun je de onderdelen niet scheiden van, oh, dit is een constructie van mezelf en dat is iets van de buitenwereld. Die op me afkomt en ik onderga het. Het is altijd die samenwerking.
Nee, het is al één natuurlijk. Dus daarom. Dat is ook een denkconstructie.
Ja. Maar het is goed om dat op al die niveaus wel te herkennen.
Ja.
Dus je kunt ook niet zeggen van, wat ik zie, dat is mijn denkconstructie. Want dan ga je alles herleiden tot je denken. En dat is veel te veel eer aan het denken. Nee, allerlei dingen onderga je ook. Daar kan ik echt niks aan doen, maar het komt wel op me af. Dat is ook een ervaring. Maar hoe zit het nou? Het is een verwevenheid van beide.
Verwevenheid van wat?
In dit geval hadden we het over constructie en de werkelijkheid. Ja, die twee. Dus, iets wat je ziet zegt, dat is alleen maar gemaakt door mijn denken. Of dat je zegt van, nee, dat is de harde werkelijkheid en die komt op een harde manier op mij af. Het gaat om het primaat van het ik of het niet-ik. De wereld.
Nou, ik bedoel eigenlijk meer dat als je er een idee over hebt, dan is het weer een denkconstructie.
Tuurlijk.
Maar dat het er is verder, kan je verder niks van zeggen.
Nee.
Echt.
Nee.
Maar de ervaring, zowel van, laten we zeggen, je denkconstructie, als van wat er hard dan blijkt op je af te komen, wat dat dan mogen zijn, maar die ervaring, dat is, daar is toch geen onderscheid in te maken?
Ja, dat zeg ik net.
Nou, omdat je zegt, het is er beide, dan is er blijkbaar een verschil tussen de een en de ander.
Nee, wanneer het maar goed door elkaar geroerd is, dan kun je die maar uit elkaar halen.
Ja, oké. Wat heeft er dan voor je zin om te zeggen, het is er beide?
Nou, omdat de een zegt, dit is er en dat is er. Nou, dan zeg ik, nee, het is er beide, maar wel zo door elkaar dat je het niet meer uit elkaar kunt halen. Ga maar kijken.
Nee, oké, dan zijn we het. Ik kom wel op hetzelfde punt uit.
Ja.
Het is even verweven als die stilte en die beweging.
Ja.
Zo zit het gewoon eigenlijk.
Maar eigenlijk zijn het toch alleen ervaringen. Dus het zal het bewustzijn ook niet zo zorgen wat de ervaring is. Dus bijvoorbeeld alleen het probleem is natuurlijk om daarmee te leven. In zeker opzicht. Dus als je zegt,
wie moet ermee leven?
Ja, nou laat ik het zo zeggen. Wie daarmee moet leven, om dat te woorden te vatten, is moeilijk. Maar om een voorbeeld te geven, een ervaring van pijn bijvoorbeeld. Dus net geopereerd heb ik veel te pijn gehad en dan zeg ik oké, dat is een ervaring en dan kijk ernaar als ervaring en meer is het niet. He, maar dat is aan de andere kant ook wel lastig. Kijk, die gewone dingetjes voor je werk of geld of dat soort, he, dat is vaak, vind ik nog heel makkelijk, dat is heel vooruit op. Zelfs een relatie of zo, maar heel veel pijn ervaren, dat zie ik me wel als iets, dat vind ik wel lastig eigenlijk. Want ja. dat, wie dat ook is, het bewustzijn whatsoever.
Ja, goed. Klein pijntje.
Nou, ik heb het niet over een klein pijntje,
laat
ik het nu hebben over een hele grote pijn. Bijvoorbeeld wat me dan raakt, wat me dan echt raakt, als ik mijn moeder zie die vergaat van de pijn, dag en nacht. En dan zeg ik, oké, dat is pijn, dat is je ervaring, hè? Het is een ervaring van jouw bewustzijn en ik ben jou en jij bent mij, maar dat vind ik wel moeilijk. Hè? Dat is als ik dat zo zie en ik ben er zo nauw bij betrokken en je kan er niks van doen, mm-hmm. Nou, dat zou ik het niet weten dan.
Maar ja, ook hierin, hè? Dan ervaar je ook dat het op verschillende niveaus op te pakken valt. Het kan natuurlijk op heel duidelijk persoonlijk niveau zijn en... Dan is er een, natuurlijk ook een geweldig meegevoel, maar dan wordt het helemaal op je eigen persoon betrokken. Of dat het veel meer in het grote geheel ervaren wordt. En dan is er ook dat hele duidelijke meegevoel. Jazeker, jazeker. Alleen wanneer dat niet op dat persoonlijke vlak ergens komt, dan is het toch in het grote geheel aanwezig. Net zo goed als er elders feest gevierd wordt en zo. En ja, dat zijn dan de dingen die gebeuren. Hoe smakelijk dit dan ook is. Alleen, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daarmee? Wanneer een persoon zich dat dan gaat aantrekken, dan lijdt die persoon. Wanneer het in het grote geheel is, dan is er wel dat lijden. Maar nogmaals, wanneer het niet ergens een bepaalde persoon is die zich dat allemaal zo verschrikkelijk persoonlijk aantrekt, dan blijft het veel meer een open verschijnsel, hoezeer dat ook pijn is. Dus dan zie je al dat de zaken op verschillende manieren ervaren kunnen worden.
Dat lichaam dat ervaart verschrikkelijk veel pijn.
Ja.
Ja. En als je daar naar kijkt, dan ervaar ik ook pijn, wat het dan ook ervaart. En ik doe er verder niks mee, kan er verder ook niks mee. Maar die, en als ik zeg, nou, ik lig lekker... In de zon op het strand op Ibiza, dan ervaar ik een ander gevoel. Maar ja, dat maakt dan niet uit, maar er zitten toch wel gradaties in.
Jawel, maar het is belangrijk om die gradaties duidelijk te leren zien. Ja. Juist op het punt van, laat maar zeggen, in verticale zin, of je er als persoon helemaal zo mee gaat bemoeien, of dat je het helemaal openlaat. Zelfs wat pijn betreft, hoor, dan zie je toch dat daar helemaal geen eenduidige betekenis aan gegeven hoeft te worden. En in de geschiedenis ook in feite bij mensen ook niet een eenduidige betekenis aan gegeven werd. Dus iemand als Bataille heeft er ook een studie van gemaakt. Nou, die heeft ook foto's gemaakt.
Wie zeg je?
Ja, goed, dat is dan een andere Fransman. Die heeft er ook foto's van gemaakt. En die heeft juist foto's gemaakt van mensen die geweldig pijn hadden. En mensen die in extase waren. Precies dezelfde uitdrukking. Heel veel mystici die zochten de pijn. En dan zie je al dat pijn natuurlijk ook juist in een bepaald kader weer een bepaalde betekenis krijgt.
Ja, dat is ook zo. Dat zie je op bepaalde mensen die gewoon echt heel veel pijn hebben of kanker hebben. En die er toch... Dat heet anders ervaren.
Daarom. Ja. Terwijl in onze maatschappij de tendens is dat niemand meer een pijntje wil hebben.
Nou, ik liep het ook niet.
Nee, maar de manier waarop, op persoonlijk vlak, dan is het meteen naar de dokter vliegen van doe er wat aan. Dus die plaats van de pijn in de maatschappij is ook steeds anders. In de middeleeuwen waren ze een stukje minder zachtzinnig.
Maar het is ook om met de maatschappij uit te staan.
Ja, dat zeg ik net, ja.
Ja.
waarom zou je niet tot of waarom verval je niet tot passiviteit? Als je bij heel veel dingen ziet van ja, het is een probleem omdat ik er iets anders tegenover stel.
Ja.
En wat zou mij dan nog kunnen aanzetten tot handelen, tot activiteiten? Die activiteit, dat is dan omdat ik iets in mijn situatie anders zou willen.
Ja, maar je ging net nu van deze situatie uit dat er geen tegenstellingen waren.
Ja.
Dan moet je ook niet spreken over mij. En wat de tegenovers gaat mij ook beïnvloeden dat ik iets ga doen.
Ik begrijp uw toelichting, maar het is nog niet mijn ervaring. Dus daarom spreek ik wel over mij.
Nee, goed. Ga dan weer eens een keer naar mij kijken waarin zo weinig mogelijk tegenstellingen zijn. Waarin de tegenstelling tussen mij en niet mij zo'n beetje verdwenen is. Dan zeg je, ja, hoeft er niks gedaan te worden. In de praktijk moet je eens kijken wat er van komt. Maar dan is er niet meer het ik die zegt van nou, ik ervaar dit en dat vind ik erg en daarom ga ik dat doen. Dat is het standpunt van de persoon. Wanneer die persoon er niet meer is, is er dat grote geheel waarin die scheidingen niet meer zijn. Voor zover er een wereld is, gaat het allemaal vanzelf. Hoe zit het met de regulatie van de adem? Is daar een ik bij betrokken? Nou, vrijwel nooit. Regulatie van je hartslag? Regulatie van je gedrag? Het grootste gedeelte van je gedrag is geen ik bij betrokken. Als je dat herkent, zeg je, oh, ja. Wanneer nou eens een keer dat ik helemaal verdwijnt, wat dan? Alles stroomt zonder problemen. Zodra er een ik komt. Een ik is niks anders dan die krachten gericht op zichzelf. Komen de problemen.
Ik erger me soms aan bovenmatig rommel.
Ja. Maar ga nou eens een keer precies kijken. Wanneer je in een kamer komt met veel rommel. Dan is er niet een ik die zegt van ik erger me aan de rommel. Nee, er is ergernis. Er is een drang om rommel op te ruimen. Achteraf zeg je ik erger me aan de rommel. Maar het is weer een reconstructie waarin je weer een ik als toneelspeler opvoert.
Nee. Ik heb maar aan rommel die ik niet zelf op kan ruimen.
Ja. Maar nogmaals, kijk ja? Wat er gebeurt wanneer je in een situatie zit waarin je achteraf zegt, ik erger me aan rommel.
Als ik het in het moment zelf me erger, wat gebeurt er dan?
Nou, wanneer je, ik zei dat net, je komt in een kamer en daar is het rotzooi. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt er allereerst? Zonder dat je eerst weer een ik maakt en zegt, ik erger me aan die rol. Voordat dat plaatsvindt, is er al die ergernis.
Ja. Dus het is ergernis? Zo in die...
Ja, nou ja, in die sfeer ja.
In die sfeer.
Blijkbaar.
Ja.
En daarin ga je ergens een ik construeren en zegt, ik erger mij.
Ja.
Maar dan zie je dus dat het ik een secundaire constructie is. Achteraf. Of even later.
Ja.
Door het denken.
Dus als ik het gewoon neem als ergernis?
Ja. Dan zeg je nou, het is ergernis. En moet je eens kijken wat er vaak gebeurt. Wanneer er bij een buik dat rotzooi staat. dan ga je ook niet zeggen van ik erger me aan de rommel en daarom ga ik het nou opruimen. Nee, je hebt het wel opgeruimd voordat je denkt van oh, ik.
En als ik dan ergernis heb, omdat het rommel is.
Ja, nou, dan heb je een stukje lijden dus.
Dan heb je daar een stukje lijden in en dan moet je daar niet mee identificeren.
Ja.
Daar niet ingaan. Gewoon een beetje rommel.
Nee, nog eerder.
Ik zie de kamer van vrouw voor me.
Ja, maar nog eerder. Van, oh nee, kijk eens. De rommel is al opgeruimd. We hadden dat over dat gewoon handelen zonder dat het ik er is. Natuurlijk, in de kleine dingen van alle dag. Nou, dan doe je toch allerlei dingen die zomaar gebeuren.
Ja.
En dan is er misschien best eventjes een wolkje energie van ergernis. Nou, maar dat is dan een bepaalde impuls om bepaalde dingen toch weer eventjes weg te zetten. Nou, en dan is er in het hele geheel is totaal niet een plaats voor een ik. Dit was er niet.
Nee, het enige probleem van...
Probleem is er niet.
Nee, maar toch even...
Nou, was er al mee gedaan.
Nee, maar het is even te maken met dat ik en de ander. Een scheiding natuurlijk. Ja. Rommel die landen maakt, zo maar zeggen.
Ja, want dan ga je zeggen, ja, even vooruit. Jij zou aarzen.
Zij heeft zulke stapels overal.
Ja.
Zo, het zijn haarstapels, ik mag er niet aankomen. Zo. Ja, het gaat goed.
Dan kan er best iets anders zijn. Dan zeg je, nou nee, ik erger me, maar vooruit, laat het maar. En dan gaat het wolkje dan wel weer over.
Ja.
Mag niet.
Of er komt een ander wolkje. En
dus, dit wolkje.
Ja. Een roos wolkje van, nou ik hou er toch van.
Ja.
En dan.
De witte reus.
Heft elkaar erop.
Ja, maar een hek, dan is het is allemaal overmatig hechting aan die rommel, aan het ergernisje.
Ja, maar goed, ook al zeg je van, laat dat dan maar doorgaan, want dat zit vrij diep, geloof ik. Maar dan hoef je nog niet die hele superstructuur van, ik wil geen rommel. En nee. Dat is van haar, en dan mag ik er niet aankomen, enzovoort, staat daar zijneloos.
Ja, nee, dat klopt.
Dat lijkt best scheiding.
Maar het feit dat je het rommel noemt, daar zit toch ook al een ik in?
Ja,
dat
tuurlijk.
Dat definieert als rommel, ik bedoel.
Tuurlijk.
Ik kan net zo zeggen, dat is goed iets anders.
Tuurlijk. Als je de hele kosmos ziet, die kosmos is toch ook een chaos?
Creatie.
Rommel. Ja, nee, maar dat wolkje ergernis, dat is toch eigenlijk, dan zeg je wel, daarna komt pas een ik, maar dat woordje ergernis, dat wolkje ergernis is toch meestal al een gevolg van een ooit gevormde ik die daar ergernis van maakt. Laten we zeggen, dan is toch een ik-reflex.
Hoe het ook verder zit. Ook al komen dus, dat bedoelde ik te zeggen, ook al komen er dus allerlei reacties op situaties, dan nog. Wanneer het openlaat in het grote geheel, dan kunnen die reacties best nog doorgaan. Net zo goed als reacties op een hongergevoel.
Ja.
Nou, dat kan best een hongergevoel zijn. En je gaat naar de koelkast en nou ja. ook dat. Het hoeft niet te gaan via die hele weg van constructie van het ik. En zegt nou, zo en zo en zo.
Dat is nee, de grootste.
Er hoeft geen toewijzing plaats te vinden omdat er... Ja, verder helemaal geen punt is waar je dat op zou kunnen vastzetten. En als je dat openlaat, nou moet je kijken hoe alles dan vrij blijft stromen. Natuurlijk kunnen er wel acties en reacties komen, maar het gaat allemaal op een vrijere manier. Een ego die maakt er altijd meer problemen van, die maakt er nog meer chaos van, nog meer rotzooi.
Ja, dat is het.
Terwijl wanneer dat ego er niet is, nou, ach, dan komen vanzelf wel de meest juiste handelingen in die omstandigheden.
Ik vind het een beetje verwarrend dat de dingen vanzelf gaan of spontaan. Er is iets in mij dat het gevoel heeft dat ik daar nog op toe moet kijken. Om bewust te blijven.
Nou, dat kan wel. Maar dan ga je weer kijken en vragen, hoe zit het nou met mezelf? Wanneer het werkelijk vrij is, dan is er wel een heel ruim bewustzijn. Ook zelfbewustzijn. Maar dat is inderdaad doopvrij. Net zo goed als het vrije stromen van alle energie. Dus problemen ontstaan alleen wanneer er echte conflicten komen. En die conflicten ontstaan tussen twee dingen die je uit elkaar houdt. En als je te veel dingen uit elkaar houdt, nogmaals, je krijgt problemen. Allereerst ook al psychische problemen. Kost geweldig veel moeite, veel inspanning, veel energie. Je wordt er doodmoe van. En wanneer je dat heel strikt wil doen, wanneer je angst bent voor die verwevenheid, nou ja, dat is gewoon neurotisch.
En dan geldt gewoon weer dat je, als het neurotisch is, nou, dan is het neurotisch.
Jawel, maar het is neurotisch pas wanneer er een ik is die dat met kracht zo uit elkaar wil houden. Ja. Dus dan kun je zeggen natuurlijk vanuit een hoog standpunt van, oh, het is neurotisch, maar wanneer je het werkelijk zo los kunt laten, ja, en vanuit een hoog standpunt kunt bekijken, dan lost die neuroticiteit zich op.
Ik ben neurotisch, sorry.
Wanneer dat een absolute vaststelling is, dan ben je neurotisch. maar dan met alle gevolgen verdien. Maar zolang je er nog over kunt praten, valt het nog wel mee, hoor.
Je zei net, als je het maar loslaat, dan ontstaat vanzelf de meest juiste handeling of dat soort dingen. Maar als je het echt loslaat, dan is er toch helemaal geen sprake van een minder of meer juiste handeling. Want juistheid wordt bepaald door een beoordeling.
Wel, ik zeg het natuurlijk alleen vanuit de situatie waarin mensen zitten denken van, oh, ik en ik moet juist handelen. Ja, dan zeg ik van, hey, kijk eens, wees maar niet bang. Want zelfs wanneer je zo denkt, dan komt toch nog alles op de beste manier wanneer je het maar loslaat. Ja,
maar het bevrijdende is toch dat niet zozeer dat je de juiste handeling pleegt, maar dat er gewoon geen begrip van de juiste handeling meer is.
Precies, je doet niks. Er is niks te doen. Er is geen ik die het doet. Maar zelfs wanneer je zit te denken van, oh, nou, nee, zal toch wel juist handelen moeten zijn. Nou ja, ga dan maar kijken, wat bedoel je met het juiste handelen? Nou, dan bedoel je mee geen egoïsme, geen egocentrisch handelen. Ja, conclusie. Laat het ik maar wegvliegen. Dat is juist het aardige, je kunt het gewoon van alle kanten bekijken, hoor. Je komt steeds op dezelfde manier.
Door spontaan te handelen kun je op een behoorlijke botsing komen met mensen die heel erg vasthouden aan vaste patronen en structuren.
Jawel, maar ik heb het niet over spontaan handelen in de zin van een persoon die erg spontaan is.
Nee, ik bedoel gewoon erg spontaan.
Wanneer er helemaal geen persoon is, dan heb je het gewone functioneren. Wat eruit voortkomt, dat weet je niet. Maar het zit er dik in dat dan het verstand ook op een hele goede manier meespeelt. Zodat je toch wel gewoon zegt, oh nee, en je gevoel. Natuurlijk, dan is er gewoon helemaal geen probleem met het een beetje aangepast gedragen. Waarom niet? Omdat er meteen ook het weten is van, oh ja, kijk eens, het stroomt zo, maar... er is helemaal geen reden om die ander te kwetsen. Nee, maar het zit wel dus in het spontane, waarin jij zegt dat het wel, ja, bepaalde gevolgen kan hebben. Ja, dat kan. Maar nogmaals, het kan ook best zijn dat het op een andere manier gaat. Zonder problemen. Maar het kan best zijn dat het ook eens een keer kwetsend is veranderen, maar misschien is dat juist wel eens een keertje heel goed.
Ja. Kan het ook goed zijn op een bepaald moment, zoals het is bijvoorbeeld nu voor mij, om niet gericht te zijn op de verwevenheid, maar juist op jezelf. Want ik begin dus steeds meer mezelf te zien, maar dat is dus helemaal leeg en dat is ontzettend een tegenstelling met de buitenwereld.
Ja, dat hebben we net over gehad.
En als je zegt van, ja, dat het is neurotisch om die verwevenheid tegen te houden. Ik heb heel erg de neiging om die verwevenheid tegen te houden op het moment.
Ja, maar doe het dan eens een keer radicaal. Wanneer je nog meer naar jezelf teruggaat.
Ja. Dus dat is ook een manier.
Ja hoor. Welke kant je ook uitvaart. Maar dan moet je het ook wel heel radicaal doen.
Ja, dat lijkt te gebeuren. Heel radicaal.
Ja. Ga dan maar terug naar die bron van jezelf.
Ja.
Dus zeg niet dit en niet dat en niet dit en niet dat.
Ja. Ja. Want ik ervaar dat is dat het echt helemaal juist helemaal niks is. Helemaal leeg is. Helemaal.
Ja.
En dat ik dat dus ben. En dan zie ik die buitenwereld.
Wanneer je niks bent. Dingen. Nee, eventjes wanneer je niks bent. Hoe verschijnt dat de buitenwereld?
Ja. Hoe verschijnt de buitenwereld?
Hoe verschijnt de wereld?
Ja, dat snap ik nog niet.
Het is ook niet te snappen hoor.
Hij verschijnt gewoon, maar hoe of wat...
Ga eens kijken.
Daar wil ik me ook eigenlijk nog niet zo mee bezighouden.
Nee, het hoeft niet, maar op een gegeven moment heb je wel te maken met die wereld. En je zegt, dat is buiten. Nee, dan moet je ook even precies aan gaan kijken hoe dat zo zit met die wereld. Wanneer je zelf niks bent.
Ja, dat is een soort innerlijke ruimte.
Nou, en hoe verschijnt de wereld?
Het heeft niks met die buitenwereld te maken.
Er komen toch geluiden binnen.
Ja, maar dat gebeurt in een soort... schilletje of een soort, ja, in een soort,
zeg het eens,
in een soort andere, iets anders.
Nou, is dat verschillend van jezelf?
Ja, dat is dus echt op het moment voor mij heel verschillend van mezelf, want dat is vol met allemaal, dingen en die binnenwereld die is juist helemaal leeg.
Ja, nou blijf daar maar eens kunnen kijken. Ja. En blijf maar bij hetzelfde dat leeg is. Ja. En als je daarbij blijft, dan gaat er met die wereld ook wel wat veranderen.
Dus, nou ja, oké.
Okay. Maar blijf er maar bij.
Oké, goed.
Heeft dat lege zelf grenzen?
Nee.
Blijf maar kijken.
Het is waarschijnlijk niet houdbare positie of zo, maar ja.
Dan kun je nog iets verder verduidelijken. Het samengaan met zelf en het niet zelf.
Nou ja, daar hadden we net ook
over. Ja, toch? Ja, nee, daar
komt. Jawel, maar het gaat erom om dat zelf te herkennen. Ja. Hoe dat zit. En dat moet je dus zelf stapsgewijs maar zo benaderen, voor zover het gaat. En dan ergens maar blijven zitten, wanneer het niet verder gaat.
Maar je kan het voortdurend samen laten gaan. Dat is...
Nou, wanneer het gewoon samen laat gaan, dan is er ook verder niks van te zeggen. Dan zeg je, nou, wanneer ik het heb over het zelf, ja, dan moet ik het meteen ook hebben over het niet zelf. Okay. En wanneer het open laat, dan is het gewoon openheid.
Mag ik vragen? Ik wil graag nog iets wat meer over dat ik horen. Want ik heb zelf het gevoel, dat ik dat ik nodig heb om in deze wereld verder te gaan. En tegelijkertijd dat ik het dan kwijt moet raken. Maar dat ik een... Dat ik in eerste instantie nodig heb om überhaupt op de weg te gaan. Op weg te gaan.
Ja, in zekere zin kun je dat zeggen. Maar daar heb je natuurlijk ook niet zoveel aan. Het gaat direct om de kern waar het om draait. Hier en nu. Hoe zit het? Hoe zit het met jezelf? En dan moet je maar niet gaan kijken naar weet ik wat voor allerlei dingen van oh, hoe is het ontstaan, en, wat zijn de oorzaken of wat is noodzakelijk en zo. Want dat zijn natuurlijk dan weer bepaalde verhalen die je maakt om iets begrijpelijk te maken op mentaal niveau. En dat kan allemaal, maar hier gaat het toch om het directe ervaren van de hele eigen sfeer hoe het zit. En dan zeg je, ja, blijkbaar begin ik met de situatie waarin er een ik is. Wat is dat ik dan? Nou, dat ga ik onderzoeken. Dan zeg je, ja, dat hoort daar als een soort kern van het lichamelijke persoontje in die wereld. En van, dat is het centrum, zoals ik dat ervaar, van actie en van waarnemen. Maar nou ik het zo bekijk, dan is het ook weer niet zo het allerbelangrijkste, want ik zie het al in het grote geheel en ik zie dat er waarnemen is en er is handelen enzovoort. Ja, dat gaat allemaal eigenlijk vanzelf wel. Hoe zit het dan met mezelf? Ja, wanneer je maar diep genoeg in jezelf duikt, dan is daar niet meer zo'n bepaald ik-centrum. Maar je kunt er wel naar kijken, voor zover dat weer ergens gevormd wordt. Nou, dat zijn de dingen die je steeds beter kunt leren zien, je kunt herkennen hoe dat werkt. En dan krijg je langzamerhand een notie van ja, zelf zijn waar je niks meer over kunt zeggen. En wanneer de dingen verschijnen, verschijnen die in het grote geheel. En daarin loopt alles vanzelf. En het zelf zijn, dat is er niet verschillend van. En wanneer er geen vormen meer opkomen, nou, dan is het gewoon leeg. Deze instelling van het onderzoeken, dat is natuurlijk al een hele oude. Want je vindt dat in die oude Upanishaden zo, van 800 voor Christus, en het gaat dan nog langer terug. Dat is een hele oude instelling. Alleen het is pas hier in het Westen pas opgekomen zo. In de moderne tijd. Van nou ja, alle dingen die men zegt, die moet je niet zomaar geloven. En dat moet je dan eerst maar eens zelf onderzoeken. Nou ja, goed, die tendensen om dat wel te doen, die zijn er nog steeds. Maar het is wel natuurlijk een geweldige ommekeer geweest om te zeggen, nee, we zullen eerst zelf alles moeten ervaren om dingen te kunnen vaststellen. En dat is natuurlijk geweldig belangrijk. Want het andere is dat je allerlei zekerheden van anderen overneemt en maakt op eigen zekerheden. Maar wel meteen met alle problematieken die die zekerheden in zich hebben. Want wanneer je zekerheid hebt over deze stelling, dan heb je meteen alle anderen uitgesloten. En in de praktijk van het leven blijkt het dan wel anders te zijn. En dan zit je weer met de problemen. Dus het maar niet zo klakkeloos accepteren wat men zo zegt. En dat geldt dus ook die hele fundamentele dingen. Jantje, dat heb jij gedaan. En dat was fout. Oh, ik wist niet dat ik Jantje was. En ik heb nog iets fout gedaan ook. Nou, het werkt het hele leven door. Een ongelukkig leven. Dat is toch te gek? Kinderen hebben geen verweer, dus zo gaat dat. Maar zodra je een beetje zelfstandig hebt leren nadenken, nou dan is het goed om dat opnieuw eens een keer te bekijken. En dan zeg je ook eens kijken op wat voor kunstmatige manier men wel problemen schept. En gewoon letterlijk ook, inderdaad, de levens gewoon totaal verknald. Maar het onderzoek dus, dat zal dus wel moeten gebeuren op grond van een hele grote helderheid in het hier en nu bij jezelf. Zodat je dat stap voor stap heel duidelijk ziet. Want het gaat maar al te gemakkelijk weer over in andere bepaalde ideeën die je schept. Dus we zijn ook geweldig kritisch ten aanzien van je eigen ideeën. Want ideeën zijn nooit onschuldig. Ze betrekken meteen ook dat zelf in een bepaalde vorm. Wanneer het denken helemaal los stond van de werkelijkheid, zeg je nou, och ja, dat zijn mooie constructies enzovoorts. Net zo goed als je schilderij kunt maken. Maar zelfs bij een schilderij gaat ook werken. Maar het denken gaat ook werken. En dat heeft effect op mensen. Dus uiteindelijk is elke gedachte die opkomt iets wat je meteen moet doorzien als betrekkelijk. Elke gedachte die opkomt is eenzijdig.
Dat is natuurlijk wel een soort positie als je dat eigen zou maken. Dus je zegt, iemand die maakt geen fouten, maar iemand die doet gewoon iets. Ik heb daar geen mening over dat iets fout is. He, dus de directeur die kwam vanmiddag bij mij en toen zei die Kina voor jou, dat is de boosdoener. He, dus als ik dan zeg, ja, die is niet de boosdoener, maar die heeft gewoon dat gedaan. En ik zeg dat dan tegen hem, dat hoef ik niet te doen of zo. Maar ik zeg tegen hem, jij bent ook niet de boosdoener dat je dat zo ziet. Dat is wel, dat is ook wel lastig in de maatschappij.
Jawel, maar wanneer je dat op een open manier doet, dan blijft wel alles in de ervaringssfeer waarin je zelf zit stromen. Hoe het ook verder gaat.
Ja,
en dan heb je niet te maken met standpunten van anderen en zo. Nee, het gaat om die eigen ervaringswereld van jezelf. En daarin is het dus het beste maar om niet te veel na te denken. Want wanneer je dat allemaal een klein beetje via het denken wilt regelen. Ja, hier moet ik tussendoor laveren. En dan moet ik dit op een goede manier zeggen. En die moet ik niet tegen zijn schenen schoppen. En nou ja, dan krijg je sowieso ook problemen. Maar het is natuurlijk geweldig vermoeiend.
Nou, als je daar bewustzijn op krijgt, dan werkt dat ook weer.
Ja, maar het werkt pas wanneer je jezelf loskomt van wat voor overweging dan ook.
Ja, dat begrijp ik. Maar het is, wat ik ook wil zeggen, in de maatschappij, dat je zelf ook zegt waar je in staat. Als je zegt bijvoorbeeld, het is ook weer een standpunt dat niemand ergens de schuld van is, maar dat het gewoon gebeurt. Nou, dat vind ik wel eens lastig in de ervaring om daarmee om te gaan.
Jawel, maar natuurlijk in het gewone open stromen, er kan best gewoon eens een keer gezegd worden van, oh nou, daar op die plaats, nou, dat mag best eens een keer gewoon even wat preciezer werk geleverd worden. Tuurlijk. Dat is het probleem niet. Het is alleen het punt dat niks wordt vastgezet. Dat iemand, dat ook weer iemand anders, wordt gezegd van, nee, jij bent een luiwammers. En jij doet alles verkeerd enzovoort, want dan zet je daar een identiteit vast. Dus dan geef je weer een uitspraak over iemand van zo en zo ben jij.
En maar hij is niet zo, maar hij doet wel zo.
Ja, wanneer je dat zegt van, hé, kijk, is daar wordt iets gedaan wat gewoon de hele zaak traineert of in de war stuurt. Ja, natuurlijk kan dat. Dat is gewoon een vaststelling. Maar dan is dat op een niveau dat ruimer is dan op het niveau van de ene persoon die zich te weer stelt tegenover een andere persoon. Dus je zit niet in die situatie, je bent veel ruimer. En dat is de basis waarop het ook gewoon kan stromen. Het is wel een fundamentele manier van denken hoor. Van dat er alles wat er bestaat, dat bestaat uit allemaal afzonderlijke delen. En dat is ook het denken in termen van mechanismen en zo. Je kunt het eruit halen en je kunt iets anders weer erin vervangen en zo. En alles is 100% omschreven. Dus je kunt zo een apparaat bouwen. Een ingewikkeld apparaat, uiteindelijk een computer, een gestuurde robot. Maar dan zijn het allemaal losse deeltjes allemaal. En alles is geïdentificeerd van dit zo en dat zo. En zo is het een samen werkend geheel van het mechanisme. Dus dan heb je te maken met een mechanistisch denken. En een materialistisch denken. Terwijl wanneer je het eventjes daarvan loshaalt, zeg je nou wanneer we het nou eens een keer bedenken allemaal in termen van vloeistof. Nou krijg je een heel andere. En dat beantwoordt ook aan de ervaring. Want ze zijn allemaal energieën die stromen en zo. Dat gaat allemaal gewoon door. Maar dan heb je veel minder van die gestolde eenheden die botsen tegen elkaar. Terwijl in het vloeistof verschillende stromen, ja, die stromen wel gewoon door elkaar heen en langs elkaar heen en zo. Of wanneer je het nog ijdeler wilt maken, nou dat zijn dan meer gebeurtenissen op het niveau van de lucht, van gassen. Nou, je zegt toch, zoals het op in de menselijke wereld terecht gaat, gaat het veel meer volgens dat model. Kijk, Erwin Krol, die kan het ook vaak moeilijk voorspellen wat er gebeurt. Maar zo gaat het. Zo gaat het. Hoge drukgebieden, lage drukgebieden, mooie krullen en weet ik wat allemaal. Het gaat allemaal dwars door elkaar heen. En als je dan ineens alles wilt reconstrueren in echt een mechaniek, ja, dat is onzin. Maar dat proberen we allemaal wel te doen. Martijn, is het duidelijk?
Wel.
Wat niet?
Ja, het zijn dat ik de aanzaak wel wat dingen die niet helemaal duidelijk ja, die ik toen niet helemaal snap, maar ik ben ook niet de goede vraag bij kan stellen waarom ik iets niet snap of zo. Waar het op zich in zit.
Maar probeer wel die juiste vraag te stellen.
Ja.
Heb je meteen het antwoord?
Ja, zo'n juiste vraag moet ook een beetje opkomen. En je kan hem ook, ja, zodra je hem al gaat construeren, is het eigenlijk al vaak geen goede vraag.
Nee, maar blijf helder. Dan zie je wel waar onduidelijkheden zitten. Ja. Alet? Weet jij waar je onduidelijkheden zitten?
Ik snap het wel wat er gezegd wordt. Maar ik heb heel vaak het gevoel dat ik het 10.000 keer moet horen voordat ik het van binnen omzet, zodat het gewoon in zijn dagelijks leven zijn uitwerking heeft. En dat merk ik wel dat met hele kleine stapjes steeds meer wordt, dat het dan toch van mij wordt. Dat het zo wordt dat inzicht wordt. Ja, het snappen is er wel, maar dat is dan nog, ja, voor een deel natuurlijk toch in mijn hoofd. En de volgende stapje, dat is nog wel zo.
Nou, wanneer je nou eens datgene wat je snapt, toch probeert onder woorden te brengen. Mm-hmm. En vervolgens ga je weer kijken, wat betekent dat nou werkelijk? Werkelijk. Nee, het gaat erom om toch ook op een actieve manier ermee bezig te zijn. Natuurlijk, te veel vanuit een ik en activisme enzovoorts, dat is in heel veel gevallen ook minder gunstig. Maar wanneer je zo zit, nou, dat je het wel ongeveer ziet en begrijpt, dan is het wel nuttig om een periode te hebben waarin je wel alles zo duidelijk mogelijk voor jezelf kunt formuleren. Opnieuw gaat kijken van wat betekent dat. Schrijf maar eens wat op. Van, oh nee, dit ervaar ik op deze manier. Ja, dat is voor mij nu een grotere werkelijkheid geworden. Wat betekent dat?
Ja, dan ga je de woorden aangeven.
Nou, de weg via woorden een tijd lang om dat te doen is erg nuttig om des te duidelijker voor jezelf te gaan kijken. Van, ik schrijf het nou wel op, maar wat betekent het? Ik denk dat ik dit begrepen heb. Oh ja? Nou, laat maar eens kijken. Zodat het nog veel helderder terugkomt. Dus tot een grote hoogte is die helderheid toch een soort van helderheidsenergie. Wanneer die helderheid die energie niet heeft, dan blijft het vaak op een minder duidelijk niveau hangen. En dan kunnen we zeggen, ja, nee, ik snap het wel, ja, maar ongeveer. Zo'n beetje vaag. En dan is het nodig om werkelijk eens een keer te zeggen, nee, nou, wat heb ik dan gesnapt? Ga het maar eens een keer proberen. Dus het onder woorden brengen en het onder woorden proberen te brengen is niet altijd fout. Het kan een heel goede, nuttige functie hebben. Ik heb ook wel eens een keer iemand gehad die had het dan opgeschreven en later confronteerde ik hem mee. Heb ik dat gezegd? Nou, ik zou het niet durven zeggen. Ja, je hebt het wel gezegd. Ja, maar. Nee, het is zelf wel gezegd. Dus die ervaring die was er. Nou, wanneer je dat steeds weer zo heen en weer laat gaan, dan pas komt de werkelijke realisatie. Van, oh ja, nee, inderdaad. Dit, heel helder. Natuurlijk over het uiteindelijke kun je niks zeggen, maar dat is alleen maar het uiteindelijke. Alles wat ervoor ligt, daar kun je nog best wat over zeggen. Ik zit hier ook nog wat te praten.
Nou, ik ben ook wel bezig met die met dat ik ervaar dat ik zelf zeg maar kwaliteitloos ben en tegelijkertijd die wereld is. Hè. Dus inderdaad, vanuit dat kwaliteitsloze is er geen tegenstelling met die buitenwereld, maar het is er wel allebei.
Ja.
Niet als één.
Ja.
Hey, maar als ik meer vanuit het kwaliteitloze dan naar die wereld kijkt, dan is het heel conflictloos in die zin.
Als je dat ook anders een keer opschrijft, dan heb je een stukje wijsheid bij elkaar. Dat heb ik jou daar.
Ja.
Het is goed hoor, om het echt op te schrijven. Met de jongens die schreef het groot op en die prikt het overal aan de rand. En al langzamerhand ga ik het geloven, ik heb het zelf opgeschreven.
Ja, want zo is het wel, ja.
Ja.
Je vergeet het vaak eigenlijk.
Ja, je zegt het, maar je gelooft het niet echt.
Ja, precies. Zal ik het wel zien?
Ja. Doet het me dan?